Nee, das ist schlimm.
Das ist eingewickelt geworden. Hm. Ja.
Philip Benson, Hoofdstuk 2. Het valt mij altijd weer op dat die brieven van Paulus, daar zit zo ongelooflijk veel in. En er zit ook zoveel achter, dat het vaak niet direct zo is dat je dat heel snel eventjes behandelt. Of je moet een heleboel dingen laten zitten, dat kan natuurlijk. Filippenzen 2, daar zijn wij gebleven bij vers 16. En ik lees nog even vanaf vers 12 tot en met 18. Filippenzen 2 vanaf vers 12. Alzo dan, mijn geliefden, zoals gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet toen in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt uw eigen zaligheid uit met vrezen en beven. Want het is God die in u inwerkt, zowel het willen als het inwerken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en argeloos zijn, ongemengd, argeloos, kinderen Gods, onbesmet in het midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder gij schijnt als lichtsterren in de wereld. Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offeranden en bediening van uw geloof, dan verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En ook datzelfde, en om datzelfde verblijdt gij u ook, en verblijdt ook u lieden met mij. Wel, nadat Paulus gezegd heeft dat de gelovigen, in ieder geval diegenen die trouw aan God willen zijn, kinderen Gods, te midden van een krom en verdraaid geslacht, krom en verdraaid, levend vanuit de principes van goed en kwaad, niet vanuit het leven Gods, maar van goed en kwaad, levend daaruit, schijn je dan als lichtsterren in de wereld, hier beneden, terwijl het eigenlijk een beeld is van boven, omdat je een hemels volk bent als gelovigen, leef je in een duistere wereld, zoals 's avonds natuurlijk, vooral 's nachts te zien is, en daar zijn wel sterren aan. Hier en daar zie je sterren, sterrenbeelden, afbeelding van delen van de gemeente uiteraard. En de gelovige die schijnt daar tussen en zo ziet God dat. Terwijl het apart is dat je eigenlijk nog beneden leeft en beneden wandelt, maar hoort bij de hemelse kant, bij het hemelse leven. En dat ben je dan wanneer je voor je houdt het woord des Heren. Mij, zegt Paulus, tot een roem, tot op de dag van Christus, dat ik namelijk niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Nou, daar staat nogal wat in. Voorhouden, het staat in het meervoud, dus het wordt van toepassing gebracht op die lichtsterren, dus op die gelovigen. Terwijl jullie je vasthouden aan, het woord wordt vaak vertaald met vasthouden. En terwijl je vasthoudt aan het woord is levens. En dit woord dus levens staat hier zonder lidwoord. Dus eigenlijk staat hier je richtend op of vasthoudend woord van Heer. Woord van leven staat er letterlijk. Als het zonder lidwoord is, dan is het op een andere manier actief dan met een lidwoord. Dat vind je in 1 Johannes 1 namelijk ook, dezelfde termen. De Johannesbrieven, de eerste Johannesbrief, dus achter de Hebreeën en Petrus. Johannes 1:1. Het woord des levens, hè, gaat het om. Waar Johannes, zoals gewoonlijk, altijd gaat om de beginnen. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, dan gaat het om de Heer Jezus vanaf de geboorte enzovoort. En dan vervolgens de opstanding, na de opstanding, hetgeen wij aanschouwd hebben en met onze handen getast hebben van het woord des levens. Hier staat het woord des levens met een lidwoord. En met de handen het woord des levens tasten, dat kan natuurlijk niet, tenzij het woord des levens hier bedoeld wordt met Jezus Christus uiteraard. Staat er ook achter, want het leven is geopenbaard en we hebben hem gezien. Dat wil zeggen, die opgestaan is, daar gaat het dan om. Hè? Dus het woord des levens, met leedwoord, is hier de Heere. Het wordt ook gezegd, ik citeer alleen even de tekst, in Lucas 24 vers 39 staat, dat hij zegt, nou, betast mij, en hetzelfde woord, kijk maar dat een geest, die heeft geen vlees en beenderen zoals ik heb, zegt hij in Lucas 24 na de opstanding, vers 39. Dus het gaat hier duidelijk om de Heer Jezus zelf, met leedwoord. Maar wat uit de Heer voortkomt, is natuurlijk zijn woord, is zijn leven en alles wat daarmee te maken heeft. En dus staat dat hier in onze tekst, zonder lidwoord. En toch is het uiteraard gewoon erg belangrijk, want zegt Paulus, als jullie lichtsterren zijn, dan houd je vast aan het woord. Het woord des levens, het woord dat leven geeft, het leven Gods uiteraard. Dat woord dat leven geeft, daar hou je je aan vast. Dan kun je dus ook schijnen, dan kun je ook als lichtsterren schijnen te midden van die duisternis, omdat het woord des levens jou het leven schenkt. Dus vasthoudend, vers 16 van Filippenzen 2, aan het woord des levens. En dat is dus wel wat apart dat hij dat zo zegt, want hij zegt erbij, mij tot roem, voor mij dus tot roem, tot in de dag van Christus. Die hebben we al eens eerder gehad in het begin, maar ik wil er toch weer wat uitvoeriger op ingaan, op die dag van Christus. De dag van Christus. Dat is wel erg nieuw. Weer een dag van Christus. Het is strikt genomen het moment waarop de gelovigen naar de hemel toe gaan, opname. De opname niet bij het sterven, want dan ga je naar de hemel, dan kom je in het paradijs beneden. Maar de dag van Christus is de omschrijving voor de opname. En wat dan direct mee te maken heeft, uiteraard. 2 Thessalonicenzen 2 vinden we dat. Ik zoek een paar van die teksten op. Want het is belangrijk omdat. En waarom is dat? Omdat er altijd gedacht wordt dat aan het eind kunnen wij gaan weer omhoog en dan komen we voor de rechterstoel van Christus en dan wordt gekeken of mensen wel of niet trouw zijn geweest. En als ze niet trouw zijn geweest, wat dan? Moeten we dan weer uit de hemel weg? Dus de gedachte, er is een oordeel en je krijgt een scheiding van verkeerde en van goede, die is er dan dus ook. En dat is een misvatting. Maar dat zullen we zien. Ik ga eerst even naar 2 Thessalonicenzen 2. De eerste paar versen. En wij bidden u, broeders, in verband met de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Toevergadering tot hem. Dat wil zeggen dat de gelovigen zichzelf toevergaderen naar de Heer toe. Dat gij u niet snel in verwarring laat brengen van denken of verschrikt, of nog door een brief, of door een geest, zeg maar, nog door een woord, nog door een brief als van ons geschreven. Dus waren toen al, in Paulus' tijd, waren er al valse brieven in omloop. Van de evangelie van Judas heb je bijvoorbeeld, je hebt de evangelie van Thomas, waarbij gezegd wordt dat de Heer Jezus getrouwd zou zijn met een Romeinse vrouw. En de ander zegt dat hij getrouwd zou zijn met Maria van Magdalena. Dus we zullen zien dat alles krom gemaakt wordt in dat soort brieven. Maar goed, het werd dus nagemaakt alsof de dag van Christus al was aangebroken. Dus onze toevergadering tot hem, vers 1. En de dag van Christus al was aangebroken, punt 2. Heeft dus te maken uiteindelijk met de komst van de Heer. Om de gemeente te halen. We hebben er meer teksten voor. 1 print 1, vers 8. Ik weet 1, vers 8. Vers 7 lees ik even mee. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, zegt Paulus tegen de gelovigen in Korinthe. Terwijl jullie verwachten de openbaring, het feit dat hij zich laat zien dus, van onze Heer Jezus Christus, welke hij ook zal bevestigen tot het einde toe, het einde van onze tijd, onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Dus onstraffelijk in die dag. Dag heeft te maken met oordeel, aan de ene kant. En hier wordt gezegd onstraffelijk, dat je dus geen straf waard bent, verdient. Dat is onstraffelijk. In de dag van Christus. Dag kennen wij ook in de vorm van voor het gerecht dagen. En een dagvaarding wil ook zeggen dat je dus eigenlijk gezegd wordt dat er op een dag een moment is dat je voor het gerecht komt. Dat is het begrip dag. Dat heeft in ieder geval iets te maken met oordeel. Maar ja, de gedachte is dan dat vaak dat oordeel bij de Heer dus komt, dan zijn we in de hemel en dan wordt er dus geoordeeld of we goed of kwaad zijn geweest. Of we het goede hebben gedaan of niet. Dan ben je dus al in de hemel met een nieuw lichaam. En de schrift zegt daar toch wel iets anders over. Maar ik ga eerst met u even verder. Filippenzen 1, vers 6 en vers 10 komt er beide keren voor. We hebben het toen ook over gehad. Maar aangezien dat ook alweer 2 jaar geleden is. 2 jaar geleden, ja. Nou ja. Vers 6. Vertrouwend, terwijl je vertrouwen juist hierin dat hij, die in u een goed werk begonnen is, dit voleindigen zal tot in de dag van Jezus Christus. Christus Jezus staat er eigenlijk. Dus het werk dat God begint in ons als gelovigen, dat eindigt hij op de dag van Jezus Christus. Dan is dat werk wat hij dus volbracht heeft, begonnen is in, met de Heilige Geest te komen, dat werk is dan voltooid. In vers 10 zien we staan, opdat gij beproefd erachter komt dingen die verschillen. Opdat gij zuiver zijt, zonder aanstoot te geven, tot in de dag van Christus. Dus zuiverheid, alles wat ermee te maken heeft, onstraffelijk tot in die dag van Christus. Dat betekent dat op het moment dat dat zo is, dat je dan al zuiver blijkt. En dat je dan al onstraffelijk blijkt in die dag van Christus. Dan is de vraag van hoe kan dat nou eigenlijk? Want er staat toch in de Bijbel dat wij geoordeeld worden. Laten we eens even naar Romeinen toe gaan. Romeinen 14. Vers 10. En dan zegt Paulus, maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Omdat hij dit of dat gedaan heeft. Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus worden gesteld. Voor de rechterstoel van Christus gesteld. En dan staat er in vers 12, zo dan, en ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap moeten geven. Nou, dan is dat toch duidelijk, hè? Als het is voor die rechterstoel van Christus, dan betekent het, zegt men dan, dat je dus boven nou ja, te horen krijgt of je wel trouwens bent geweest of niet. Dat is de algemene gedachte, zelfs in de evangelische wereld. Die rechterstoel van Christus vinden we nog op een plek. En wel in de Korinthebrief, 2 Korinthe 5. Is vers 10, maar ik lees even vanaf vers 8. Korinthe 5, vanaf vers 8. Maar wij hebben goede moed en hebben des te meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en tot in de Here, tot bij de Here in te wonen. Met andere woorden, dat je dus steeds meer gericht bent op de hemelse dingen, steeds minder op de aardse zaken. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, of we nu nog hier zijn, of dat wij geestelijk al te maken hebben met het leven Gods, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen, de allen, dus wil zeggen, de allen wil zeggen de hele groep in één keer, moeten verschijnen, geopenbaard worden, voor de rechterstoel van Christus. En nu komt het, de vertaling even goed nemen. Opdat ieder verkrijgen, wegdragen, maar het staat eigenlijk gewoon krijgt, de dingen door het lichaam heen. Dus je verkrijgt de dingen via het lichaam. Nou, wat je gedaan hebt, het zij goed, het zij kwaad. Hoe kan dat nou? Als je voor de rechterstoel van Christus bent, je hebt een nieuw lichaam ontvangen. En dan gaat hij vervolgens zeggen, nou, jij hebt zo en zo geleefd en daar zaten toch heel wat fouten in. Dus jij verkrijgt in jouw nieuwe lichaam wat je gedaan hebt. Je snapt al, dat kan niet. En daar zit je dus al met het probleem. Hoe moet ik dat dan zien, die rechterstoel van Christus? Waar oordeelt, wanneer oordeelt God dan? Dan pas, oordeelt Jezus Christus dan pas? Want het is dus kennelijk zo dat je als je de verkeerde kant kiest, ik bedoel daarmee dat je dus gericht bent op het vlees, op de aardse dingen, dan draag je de gevolgen er ook van. Dat draag je nu al. Nu in deze situatie. Dat betekent dus dat God graag ons wil laten zien van denk eraan als je die weg gaat, die keuze maakt, dan draag je zelf de consequenties van die keuze. Dat wil zeggen dat je in eerste instantie verder van de dingen van de Heer afgaat en vervolgens bepaalde dingen die van de Heer niet meer wilt horen, want dan zou er te veel op jezelf komen. En dat betekent verder dat ik moet leren dat er soms dingen in het leven moeizaam gaan, omdat er op de een of andere wijze kennelijk iets is waarvan de Heer zegt, dat wil ik eerst anders hebben. Dat zou heel goed kunnen. Ik wil niet altijd zeggen dat een verdrukking te maken heeft met het feit dat we ongehoorzaam zouden zijn, of dat er een onderdeel is waar we misschien helemaal niet van weten, maar waarvan de Heer zegt, toch wil ik dat graag anders. Dat wil ik graag op mijn manier hebben. Maar dus krijg je dat in het lichaam. Ik ga daarvoor met u naar Petrus toe. De eerste Petrusbrief, hoofdstuk 4. Vers 15 tot en met 18. Doch laat niemand van u lijden, dus de consequentie ondervinden, als een doodslager, of als een dief, of als een kwaaddoener, of als iemand die zich met het doen en laten van een ander bemoeit, als gelovige. Dat is lastig. Dat is erg lastig. Maar indien iemand lijdt als christen, dit andere lijden is, van vers 15, is gewoon de consequenties van de verkeerde keuze die je maakt. Maar wanneer iemand lijdt als christen, dan hoeft hij zich niet te schamen, maar verheerlijkt hij God in dat opzicht. Want het is de tijd, let op, dat het oordeel begint bij het huis Gods. En dat is de gemeente. Vanaf staat er letterlijk. Dat het oordeel begint bij het huis Gods. En wanneer het eerst bij ons is, begint, hoe zal het dan wel niet aflopen, met andere woorden, hoe zal dan wel niet het einde zijn van degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Het oordeel, wat God dus brengt, dat begint al zo gauw je dus wedergeboren bent. En dat oordeel heeft ermee te maken dat God iets wat met de aardse situatie te maken heeft, of waar ik gebaseerd ben op de aardse situatie, op het voordeel of wat dan ook, dat moet er op de een of andere manier uit. En een aantal dingen die gaan in één keer, maar er zijn ook een aantal dingen die besef ik me niet eens, of daar heb ik toen en toen zo over gedacht enzovoort. Dus dat betekent toch dat de Heer je tegemoet komt en bepaalde zaken aanpakt in ons leven. Dat staat namelijk ook nog eens een keer in, het staat altijd op twee plaatsen, dus de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 11. Dan gaat het om de maaltijd des Heren, dat wil zeggen de gemeenschap in het lichaam van Christus, de omgang van gelovigen met elkaar, daar is de avondmaal uitdrukking van. Het brood heeft te maken met het lichaam, dit is mijn lichaam voor u. De wijn heeft te maken met zijn bloed, met zijn leven. Bloed is een beeld van leven. En dus, als je het lichaam van Christus verkeerd ziet, en te klein of te kort ziet, en het bloed van Jezus Christus op een verkeerde manier tot uitdrukking brengt, dan ben je, zegt vers 27, schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Dus moet een mens zichzelf beproeven, en dan pas eten van het brood en drinken van de beker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, wie dus eet en drinkt dus gemeenschap heeft, terwijl die dat eigenlijk niet waard is, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, doordat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt, doordat hij niet weet waar het in het lichaam van Christus feitelijk om gaat. Daarom, de consequentie, hier heb je het, daarom zijn onder u velen zwak, geestelijk zwak, en ziek, lichamelijk zwak, en velen slapen. En slapen kun je toepassen op dat ze niet meer weten waar het feitelijk om gaat, hoewel ze misschien heel actief zijn, daar gaat niet om. Maar geestelijk gezien hebben ze geen zicht op de dingen. En slapen kun je ook interpreteren als onslapen. Dat zou ook nog kunnen. Maar ik denk dat het hier meer gaat om slapen. Dat ze gewoon niet doorhebben waar het in wezen om gaat. Want dan betekent het dat het dus consequenties heeft die steeds verder gaan. Betekent dat nou dat, ik zie hier het woord ziek staan. Dus als ik ziek ben, dan zit ik dus vervolgens, dan draai de zaak om. Het is dus wel zo dat ieder zichzelf goed moet onderscheiden en beproeven. En zeggen van, Heer, is er een weg in mijn leven die nog of niet beleden is, of die ik niet ken, of die ik over het hoofd gezien heb, of wat dan ook. Dat is altijd belangrijk om dat te doen. De Heer, die zal gelovigen die dat echt wil weten, ook zeker tegemoet komen. Kijk, want nu staat er achter waarom dit gebeurt. Want wanneer wij onszelf zouden oordelen, dat wil zeggen, wanneer wij zelf dus zouden kijken naar, maar dat klopt eigenlijk nog niet in mijn leven, dan betekent dat je er wat aan doet. Dan ga je zelf oordelen, dan ga je zeggen van dit kan niet. Dus betekent dat ik bepaalde zaken mee moet ophouden, moet stoppen of de andere richting uitgaan of hoe je het ook maar noemen wilt. Dan zouden wij niet geoordeeld worden. Maar let op, vers 32, maar als wij geoordeeld worden, dan worden wij door de Heere getuchtigd, opgevoed staat er letterlijk. Getuchtigd. Opdat wij, wat is het doel? Waarom oordeelt de Heer soms in ons leven bepaalde zaken? Zodat we leren moeten van, we moeten toch een andere kant uit. Opdat wij niet met de wereld geoordeeld worden. Dat schijnt dus te kunnen. Het schijnt dus te kunnen dat een wedergeborene, mits hij noto ongehoorzaam is, levend vanuit zijn eigen vlees en zo zijn eigen gang gaat, en niet vanuit de geest levend, de Heer ziet precies hoe, dat betekent dat zulke mensen door de Heer weggehaald kunnen worden, of ook anders met de wereld veroordeeld. Wanneer is dat? Wanneer wordt de wereld geoordeeld? Geoordeeld zelfs, ja.
Witte troon.
Grote witte troon, ja. Maar als dus een wedergeborene kennelijk dus bij de grote witte troon geoordeeld kan worden, betekent dat dus wat? dan is het dus kennelijk zo dat het feit dat iemand wedergeboren is, niet op zich een garantie is dat hij dan bij de Heer komt. Ja, moet ik dan van alles weer gaan doen? Want dat is dan vervolgens weer de gedachte die bij ons opkomt. Nee, ik moet niet van alles doen, ik moet leren in het leven dat de Heer het voor het zeggen heeft. Niet om ons bang te maken. Integendeel, de Heer die zorgt ervoor dat de situatie in ons leven, dat hij die zelf oordeelt. Dat het op een gegeven moment zo tot stand komt dat wij daar consequenties uit trekken. Dan zeggen, ja, dat moet je anders doen, dat moet je anders aanpakken. En dus betekent dat, dat waar we dat doen, gaat de vernieuwing van Jezus Christus in ons leven door, steeds verder door. En dan betekent dat dus, dat als je, als die hier dan komt, dan heb je een nieuw lichaam. En dan ontvang je daar roem. Je wordt door de Heer geroemd. Wel gedaan, getrouwe dienstknecht. Of weinig bij tevreden geweest, of wat dan ook. En dus betekent het dat het verstandig is en wijs is dat de gelovige zich in de afhankelijkheid van de Heer ook afvraagt. Heer, is er ook een weg die nog niet juist is? En dan hoef ik niet in paniek en in angst te gaan denken van oeh, want ik wil daar wel bij horen. Dus het gaat er niet om dat ik nu weer nieuwe wetten of regels voor mezelf kweek. Maar waar het om gaat is dat we niet wat je in de evangelische kringen soms hoort. Oh, ik ben wedergeboren, dus het is allemaal klaar. Ik ben bij de hemelse roeping een hemelsvolk klaar. En ik kan leven zoals ik zelf wil. Nee, zegt Paulus. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles sticht. Niet alles bouwt op. Dus het is wel degelijk zo dat je leert te leven in opbouw van het lichaam van Christus. In een vergroting en verruiming van het leven Gods voor gelovigen in de eerste plaats. En dus, ja?
Is zo'n gelovige die dan dus voor die rechterstoel komt, dan een dode?
Ja. Ja, dat is een. Wordt genoemd. Als er bijvoorbeeld bepaalde vrouwen de Satan achterna zijn gegaan, zegt Paulus in de Timotheusbrief ergens een keer. Dan zijn ze zo gericht nog maar vanuit zichzelf en vanuit de wereld. Dan zijn ze levend gestorven. Dus je kunt levenden hebben die toch uiteindelijk de werking van de geest doven. En zoals de werking van de geest doven door gewoon zichzelf voorop te stellen en verder vanuit zichzelf alleen maar te leven, terwijl je dan natuurlijk zegt dat God dat in je geeft enzovoort, dan betekent dat de Heer het op een gegeven moment weghaalt. Dat kan, in uiterste instantie. Maar het betekent dus wel dat deze mensen, als echt wedergeboren zijn, want ook daar is natuurlijk namaak in, staat dan weer ook wel, dat je wedergeboortes kunt faken, zeg maar, doen alsof het wedergeboorte is. Maar als het feitelijk een wedergeboorte is, iemand is echt tot geloof gekomen, dan is hij niet voor eeuwig verloren. Hij blijft, hij wordt opgewekt en hij komt op de nieuwe schepping. Weliswaar niet een bijzondere plaats, maar hij komt op de nieuwe schepping. Want een echte wedergeborene die heeft van de Heer de kruisiging en de opstanding van de Heer ontvangen.
Zie je ook dan wel eens dat een gelovige zich niet verder durft te verdiepen? Ik bedoel, iets van de doop of het geloof?
Ja. Ja, nou ja.
Het angst voor andere gelovigen is
wel. Ja, het probleem is dat wij niet altijd precies kunnen nagaan hoe iemand is. Hè? Dus betekent het dat je, als je dat ziet en je, kunt dan je hebt de mogelijkheden in om die gelovige die wat angstig is, om die toch de boodschap of dingen van de boodschap te brengen, dan is het vervolgens aan hem of haar om die weg verder te gaan. Want je hoort ja, de Heer eerder te vrezen dan alles om je heen. Kijk maar naar die jongeling die zegt van, ik wil u volgen, maar laat me eerst mijn vader begraven. Geeft de Heer een ontzettend cru antwoord voor het vlees. Dan zegt hij, laat de doden, die familie van jou, laat die de doden maar begraven. Volg jij mij, op dit moment dat die man daar staat, staat hij voor een keuze van eeuwigheid. Hij zegt, moet je alles laten schieten en dan moet je die keuze accepteren. Dan draait hij voor weg en daarmee gooit hij zijn eeuwigheid weg. Dat is niet niks. Dus dat betekent dat je wel degelijk verantwoordelijkheid hebt in de keuzes die je maakt. Ja, als er mensen zijn die die keuzes natuurlijk niet kunnen maken, geestelijk gehandicapten enzovoort, dan is het kruisiging, het opstanding van de Heer daarvoor natuurlijk sowieso klaar. Dat is het punt niet zozeer. Maar het gaat om
een hand aan de ploeg slaat, die moet vooruitkijken, zegt de Heer toch?
Ja, niet achter zich kijken.
Dan ga je kramp ploegen natuurlijk ook.
Ja, ook. Ja, maar ook, het is ook als je steeds achterom kijkt, dan zie je hetzelfde als wat er in Johannes 6 Dat onthoud ik altijd. Johannes 6, vers 66. Waarom, ik weet niet, maar... Dat was heel erg pittig, want die Joden die dachten werkelijk dat ze goed geloofden. En dan zegt de Heer dat ze dat niet doen. En hij kon dat natuurlijk weten. Johannes 6, vers 66. En dat is dus het getal 666. Dan zien we dit staan. Van toen af gingen velen van zijn discipelen, staat er naar de achter hen liggende dingen. Weg naar hetgeen achter is, staat er. Ze gaan van de Heer weg en ze gaan naar dat wat vroeger was, naar degene die dingen die achter hen lagen. En ze wandelen niet meer met hem mee. Dat is zeer triest, maar zo zit het wel in elkaar. Dus velen van zijn discipelen die zich eerst lieten leren, draaien zich om en ze gaan terug naar de achter hen liggende dingen. Zo gauw je dat dus doet, zie je dus niet meer vooruit, zie je niet meer naar het leven van God, maar kijk je naar de dingen die in wezen dood zijn, maar die je dan weer levend maakt doordat je daar belangen aan gaat hechten, dan betekent het dat de horizontale vorm te veel aandacht krijgt en daarmee krijg je dan vervolgens ook het oordeel dat je dat dan ook alleen nog maar leuk vindt. En alleen ook daarin wilt leven en niet meer in het leven dat God eigenlijk bedoelt. En dat is wel begrijpelijk aan de ene kant, menselijk gesproken, omdat je met de dingen die achter je ligt kun je hanteren. Daar kun je zelf de zaken van bepalen. Zo gauw het gaat om het leven Gods, moet ik me laten bepalen, is het God zelf door zijn geest die mij leidt. En dan ben ik dus inderdaad iemand die geleid moet worden. En de neiging in ons leven is natuurlijk altijd om zelf die dingen te bepalen. En dat is de strijd die de gelovige natuurlijk heeft. Maar waarvan de Heer ook zegt, ik geef je mijn geest, opdat je die dingen leert. Gaan dingen fout, dan is het zo, als ik dat zelf niet oordeel, dat de Heer het aanpakt. Mocht ik daar niet aan luisteren, ja, dan is het natuurlijk een andere zaak. Maar het is dus niet zo, wat je dus vaak hoort in evangelische kringen. Nou, je hebt kringen die zeggen, komt maar zelden voor dat iemand bij God komt. De meesten die gaan toch, dat gaat toch allemaal mis, want het is toch fout, een beetje en zo. Er zijn kringen die zeggen van, maakt allemaal niet meer uit, je komt allemaal bij de Heer, want het is allemaal geweldig. Er zijn veel Evangelische kringen die zeggen, we zijn vrijgekocht, dus nu kunnen we doen en laten wat we willen. En dat is niet waar, want het gaat er wel degelijk om dat wij vrij zijn van de macht van de zonde, opdat wij de Heer kunnen dienen. Anders zou ik altijd moeten kijken naar mezelf, doe ik dit wel goed of doe ik dat wel goed? Nee, zegt Paulus in onze tekst, even weer naar de penzen. Hij zegt, oordeel nu zelf maar, in vers 12 van hoofdstuk 2. Jullie zijn altijd gehoorzaam geweest in die boodschap. Werk je eigen zaligheid, dus de gerichtheid op de Heer, zoals hij het wil, uit met vrees en beven, dus met ontzag voor God. Denk eraan dat je ontzag voor God hebt. Want hij is het, die, als je ontzag voor hem hebt, die in jou inwerkt. Het willen, wat ik niet of ik wil, wat ik wil, wat mijn vlees wil, is altijd zichtbare dingen en dingen die ik zelf in de handen kan houden. Maar wat hij wil, is dat ik in mij de wens, de verlangen krijg om die dingen van God te zoeken. En vervolgens de energie daarvoor krijgen, het inwerken. Hij wil graag dat willen voor het nieuwe leven en dat die energie in ons brengen. En dan moeten we dan niet tegenwerken door te murmureren, door tegen te spreken. Als je dat laat doen, als je zegt, Heer, gaat uw gang, doet u dat maar, dan word je onberispelijke kinderen. En dus is het logisch dat in de dag van Christus de gelovige sowieso een nieuw lichaam krijgt en naar de Heer toe gaat. En dan krijg je, hoe dan ook, een positie. Ben je ongehoorzaam, dan mis je die positie. Maar dan hou je je loon weg, staat er op een gegeven moment. Maar de bedoeling is dat wij dat loon ontvangen. Kijk, schiet me nou te binnen. In Openbaring. Dit, ik weet altijd dat je het hierover hebt. Dat wordt ook zo gauw weer verkeerd uitgelegd. Bijna de laatste woorden. Openbaring 22. Vers 18 en 19. Want ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Hij staat niet voor niks helemaal achterin. Het 70ste boek van de Bijbel. Dus strikt genomen gaat het natuurlijk in eerste instantie over het boek Openbaring. Maar vervolgens ook over alle andere boeken. Wanneer iemand aan deze dingen toevoegt, dus er meer in doet dan dat er staat, God zal aan hem toedoen, erbij plaatsen, de plagen die in het boek beschreven staan. Kijk, daar heb je het oordeel. Dus je krijgt dan het oordeel in dat lichaam, in de situatie van je leven. Maar wanneer iemand wegneemt, afdoet, staat eigenlijk wegneemt, van de woorden van het boek van deze profetie. Dus ja, dat staat er wel, maar zo moet je niet lezen. En nou ja, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. En nou ja, dat soort werk. God zal zijn deel wegnemen van de boom des levens. Zijn erfdeel. Dus en je kunt een erfdeel hebben, dat staat er. Maar dan ben je ongehoorzaam, je gaat de Bijbel gewoon verkrachten. Dan neemt God dat erfdeel, wat je dus eigenlijk zou hebben, gewoon weg. En ook de positie van de boom, niet boek, maar van de boom des levens. En uit de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn. Met andere woorden, je kunt loon ontvangen in de zin van dat je uiteindelijk in het centrum van het nieuwe Jeruzalem terechtkomt. Dat is het loon ontvangen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk een koning wordt. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat er geen massale koningsrites komen. Koningen zijn er altijd over een volk. Dus betekent het dat het koningschap, het werkelijke regeren, alles te maken heeft met het feit dat God tijdens je aardse leven als gelovige door jou heen heeft kunnen regeren. Waarbij je dus, hoewel je zicht hebt op de dingen van God, die macht niet neemt. Maar gewoon zegt: Heer, gaat uw gang. En dus betekent het dat je in die afhankelijkheid ook die macht niet eist. Hoewel je het zou mogen doen. En dat is nogal wat. Dus het betekent ook, Paulus die zegt het hier ook, mij ten roem, ik zit nu weer in Filippenzen, mij ten roem. Ik ontvang dus roem in de dag van de Heer van Christus, zegt vers 16. Dus zo houdt die opname is, komen wij voor God te staan. Even zien, hoe teken ik dat beste uit? Ik doe het altijd schematisch, ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar nog niet geweest. Maar, zo. Dan gaan de gelovigen, maar ze komen van alle kanten, maar goed. Die komen op een gegeven moment bij de derde hemel. Dat is de eerste wegrukking. Zo gauw die Heer komt, is de eerste wegrukking in een nieuw lichaam voor de gelovigen tot aan de derde hemel. Je hebt een eerste en een tweede hemel. En dan kom je bij de derde hemel. Daar ontmoeten we de Heer Jezus. Tot een ontmoeting van de Heer Jezus. En dan vervolgens gaat dat door totdat wij met de Heer Jezus aan het hoofd, ook als hoofd, voor de Vader komen te staan. Dan vindt daar een huwelijk plaats. Dat wil zeggen, Christus plus de gemeente. Die is dan een reine maagd. Dat is precies andersom als in de wereld, want de gelovigen waren onrein. Maar die zijn door het bloed van Jezus Christus en door zijn kracht enzovoort gereinigd van alle onreinheid. En dus is diegene, die maagd, die eigenlijk van origine nou zo overspelig was als men kan, die is door God en door zijn kracht en door zijn leven rein gemaakt. En dus is de man en de vrouw in die situatie, krijg je een soort huwelijk. En daar, bij die huwelijk, wordt dus meteen ook de posities uitgedeeld die ieder ontvangt op grond van zijn trouw enzovoort. Dus vervolgens is Christus omringd door een wolk van getuigen, door een heel aantal nieuwe gelovigen, zijn lichaam. Waar de Heer is, zullen wij dus ook zijn. Dat staat in Thessalonicenzen. In Thessalonicenzen 4. Vers 17-18. Eerst zegt vers 16, zullen de doden in Christus opstaan? Dat wil zeggen, diegenen die na de uitstorting van de Heilige Geest tot geloof gekomen zijn. Paulus en Petrus en natuurlijk zoveel anderen in de loop van de eeuwen. En vers 17, daarna zullen wij, die overgebleven zijn, tegelijk, niet tezamen, ja ook tezamen, ook tegelijk met hen weggerukt worden, staat er. Wordt hier vertaald met opgenomen, vandaar dat je in de term opname hebt. Maar het moet eigenlijk zijn wegrukking. Weggerukt worden, zo in één keer weggericht worden. In wolken, de moet je weglaten, en niet tot in wolken. Het zijn zelf wolken. Het zijn zelf wolken, hele grote groepen, wolken zou je bijna kunnen zeggen, die van alle kanten in groepen naar de Heer toe gaan. In wolken. Tot een ontmoeting van de Heer, staat er letterlijk. Komma. Niet in de lucht, want dat betekent dat je net boven de wolken die ontmoeting zou hebben. Dat staat er niet. Dus het is tot een ontmoeting van de Heer. Daarom gebeurt dat, die wegrukking. En dan gaat het nog een stap verder. Tot in lucht, staat er vertaald. Tot in een... Eigenlijk is het woord wat ervoor staat, tot in een shagak, een grote wolk. Dat tot in lucht wil zeggen, eigenlijk een hemelse wolk om de Heer heen. Dat is het woord wat in het Oude Testament veel beter staat. Shagak. Tot een rondomdoening staat er ook ergens anders. Dat komt om de Heer heen, dat is zijn lichaam. En dat lichaam betekent dus dat er vele gelovigen zijn die om de Heer heen staan. Je moet dus niet, je kunt helemaal niet meer denken in de grootheid van nu. Want als je al die lichamen van nu zou vergelijken en dat zou om de Heer moeten zijn, dan zie je die hier nooit. Maar je zit wel even in een heel andere dimensie. Dus betekent het dat de Heer ongetwijfeld heel goed weet hoe hij met deze gelovigen die om hem heen staan, hoe hij dat aanpakt en hoe hij dat lichaam inmaakt met hem als hoofd. En daar staat dan ook, kijk, en daar staat aan het eind van vers 17, moet je goed opletten, en zo, op die manier, betekent dat. Hoe? Als lucht, als die hogere wolk boven, als dat volk om de Heer Jezus heen, zo op die manier zullen wij altijd samen met de Heer wezen. Als de Heer ergens is, is die groep er ook. Gaat hij daarheen, is die groep er ook. En anders, er staat in de Oude Testament vaak dat hij rijdt op de wolken of dat hij zich hult in wolken. Hier heb je het weer, een nieuwe groep die om de Heer heen komt te staan en voor altijd om de Heer Jezus is. En dus wordt dit huwelijk, ik noem het even zo, dat we zeggen tussen Christus en de gemeente, tussen man en vrouw, een soort van, het is niet specifiek zo bedoeld, maar zo kun je toepassen, een soort van trouwerij, vrouw, man. Totdat dat dus één is, en zo gauw dat één is, is het de volkomen, volledige man. En die volledige man, Jezus Christus en de gemeente, gaat in de toekomst trouwen met Israël. En dat is de bruid. Je kunt zeggen, nu zijn wij een soort bruid, totdat wij als reine maagd met Christus samen één zijn. Zo kun je toepassen. Maar de bruiloft des lams is vooral bedoeld van die 1000 jaar feest tussen de Heer die gehuwd is met een wedergeboren Israël in de toekomst. Dat is de bruiloft des lams en dat is feitelijk bedoeld voor de bruid. Maar daar maak ik niet zo'n strijd van. Hoe het ook zijn mag, dat is de bedoeling. En dus is het zo dat je als je weggerukt wordt en boven komt, krijg je sowieso loon. Alleen hoeveel? Paulus wist het. Paulus wist wel hoe het bij hem zat. Dat zien we dus bijvoorbeeld staan in. Even zien. In Korinthe. Even zien hoe dat staat. Het staat ergens in Timotheus, geloof ik. Ook nog iets. Nee, dat is ergens anders. Dat moet ik maar even zo laten. de situatie dus van de gelovige die één wordt met de Heer, betekent dus dat wij nu geoordeeld worden en dat dat oordeel wat we nu ontvangen nodig is opdat wij ons richten op hem en opdat we ook werkelijk gaan ontdekken van we moeten met vrees en beven met de Heer omgaan. En de bedoeling van de Satan is altijd weer dat hij door middel van allerlei omstandigheden en situaties het in de mens, in de gelovige vooral, probeert te brengen van, vallen we wel wat mee. En dat je, je eigenlijk toch helemaal niet zo slecht vindt. Of, dat is nu ook wel weer vergeven, dus klaar. En dan dat je de neiging hebt om het te makkelijk op te pakken. En de bedoeling van de Heer is niet om ons bang te maken, maar wel om ons voor de nuchtere waarheid wakker te maken door te zeggen van denk eraan, onderzoek jezelf. Dat is wat ik graag wil, zegt de Heer. Nou, in Filippenzen, we komen zo op de rest, zien we dus staan, de tekst, mij tot roem, tot in de dag van Christus. Dus kennelijk is het voor Paulus een roem, dat God hem gaat roemen, om het feit dat hij die boodschap trouw heeft gebracht. En verder nog dat die gelovigen dus ook trouw zijn geweest. Dat als de gelovigen trouw zijn, dan is dat alleen maar tot roem voor Paulus in die dag, omdat het gevolgen heeft gehad wat hij dus heeft doorgegeven. En kennelijk is dat toch wel een heel belangrijke situatie. Dat zaaien en het oogsten van hoe zit dat met het oordeel, vinden we ook nog in Galaten 6. Ik wil toch even met u nog naartoe, voordat we die roem verder nemen. Galaten 6. In Galaten 6, vanaf vers 2 en 3. Ik ga maar één begin even. Broeders, indien een mens vastgehouden wordt, overvallen waren, staat er vertaald hier, maar eigenlijk zoiets van vastgehouden, gebonden wordt door een of andere overtreding, en dat kan, in wat voor zin dan ook, gij die geestelijk zijt, help zodanig overeind in een geest van zachtmoedigheid. Geen brok, geen braak, geen woede, maar in een geest van zachtmoedigheid. Ziende op jezelf, opdat niet ook gij verzocht wordt. Dus kennelijk wordt een broeder of zuster verzocht, die trapt erin, of die, in ieder geval leeft die in zonde. Dan is de bedoeling dat als je geestelijk bent, als je geestelijk bent, dat je zo iemand overeind helpt. En zegt, kijk, en zo duidelijk maakt hoe het leven van God is. Maar wat die persoon verder doet, gaat jou niet aan. Dat is moeilijk hoor. Want je wilt zo graag het oordeel, want je weet het zo goed uit de Bijbel, het oordeel overbrengen op die ander. Maar wij hebben niet te oordelen. En dat is ontzettend moeilijk, want ons vlees oordeelt altijd. We hebben niet te oordelen. Natuurlijk is het zo dat je geestelijk bepaalde dingen beoordeelt. En we moeten geesten beoordelen of ze uit God zijn. Maar je moet mensen niet gaan beoordelen op hun zonden. Je moet ze zoeken in het leven van God. En als iemand een keuze maakt in een bepaald opzicht die onjuist is, dan help je die persoon, als dat mogelijk is, overeind in een geest van zachtmoedigheid. Want doe je dat niet, dan krijg je zelf te maken met problemen. Dat is wat hier staat. Draagt elkaars lasten, moeite. En vervulde zo de wet van Christus. Principe van Christus. Want wanneer iemand meent iets te zijn, dan ga je het dus oordelen. Dan ga je dat dus aanpakken op je eigen manier. Terwijl hij niet wat is, dan bedriegt hij zichzelf in zijn denken. Maar een iegelijk beproeven zijn eigen werk. Kijk, daar hebben we het weer. En dan zal hij voor zichzelf alleen roem hebben. En niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. En wie onderwezen wordt in het woord, die moet meedelen in alle goed degene die onderwijst. Dwaalt niet. God zegt dit gewoon. God laat niet met zich spotten. Dat is hetzelfde als met vrees en beven. Hè? Want al wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Tijdens dit leven. Want als iemand tot in zijn vlees zaait, dus gericht is op zijn eigen vlees, op zichzelf, op zijn eigen voordelen, dan zal hij uit het vlees verderf oogsten. Dat betekent dat datgene wat hij wil doen, dat het uiteindelijk steeds weer op mislukking uitloopt, of dat er moeites of zwaartes komt, of wat dan ook. Maar wanneer je tot in de geest zaait, dan zul je uit de geest eeuwig leven oogsten, oftewel kennis van God. Doch laat ons, door goed te doen, niet moedeloos worden, want te zijner tijd zullen wij oogsten, mits we niet verslappen. Dus het is duidelijk dat die consequenties dan in zo'n geval natuurlijk wel voor een deel op jezelf zijn. En dat wil niet zeggen dat als er een onderdeel fout is, dat daarmee de hele persoon meteen fout is. Alleen je kunt zover komen dat als je een zaak vast blijft houden, dat de rest ook langzaam maar zeker meegesleurd wordt. En dat is wat God niet wil. Hij wil graag dat die dingen die ons kunnen tegenhouden, dat die verdwijnen. En soms oordeelt hij dan zelf, doordat hij de omstandigheden in het leven zo gebruikt, dat de mens op een gegeven moment vertwijfeld er staat en zegt, ja, ik moet toch terug in dat opzicht naar de Heer toe. Oké, dan gebeurt dat. En als hij dat niet doet, ja, dan zal de Heer daar verder in aanpakken. Maar de Heer oordeelt en wij oordelen niet. Dat is heel erg belangrijk, wordt heel vaak gezegd in het leven van God. Anders ga je horizontaal werken. Wij moeten die gerichtheid op de Heer krijgen en van Hem uit leren leven. En als je dus horizontaal gaat denken en gaat denken vanuit de mens, nou dan vind je jezelf altijd beter, want dat doe jij niet en hij wel. Of zij doet dat en ik doe dat niet, dus... Maar ik kan wel iets anders doen. Wat bij God eigenlijk helemaal niet zo in vraag is. En oordelen is wat dat betreft inderdaad een heel erg belangrijk punt. Komen we ook heel gauw weer op terug. Dus mag je de Heer ook vragen of hij het oordeel van je wegneemt. En of hij ons leren wil om hem dan het oordeel over te laten. Goed, dat wat de pensen betreft. Dan ga ik weer even terug naar het gedeelte van 1 Korinthe 9. Ja, 1 Korinthe 9. Paulus die zegt in onze tekst dat hij niet vruchteloos heeft gelopen. In 1 Korinthe 9 zien we een prachtige tekst staan. Vers 24 tot met 27. Weet gij lieden niet dat zij die in een stadion lopen, dat is die loopbaan is een stadion, allen weliswaar lopen, dat is rennen hoor, dat is niet zomaar lopen, dat is een wedloop lopen, dat is rennen. Maar dat één de prijs ontvangt, loopt dan zo dat gij die moogt ontvangen. Hoe kan dat nou? Maar Paulus is al lang eerste. Daar kan ik niet aan tippen, want die is al één. Nee, één gaat erom dat wij in Christus zijn, in Christus blijven. Dan ben je één met hem en wie één met hem is, die ontvangt die prijs. Maar het is een rennen waarbij je niet de hele tijd moet vertragen. En op een gegeven moment dan zijn mensen die kijken naar je. En dan vind je het toch wel mooi. En dan ga je met die mensen praten of zo. Dat is geen rennen meer. Dan zoek je dus niet het doel. Dat is wat Paulus hier ook bedoelt. Als je wilt rennen, moet je het doel in het oog houden. En de rest wat er omheen is, die moet je laten voor wat het is. Zo hoort het bij het geestelijk leven te worden. Dat het doel is de Heer. En dat wat er omheen is in mijn wedloop, dat moet ik voor secundair houden. Want ik moet zo lopen dat ik die prijs ontvang. En eigenlijk, die om prijs strijdt, die dus zo'n wedloop rent, staat er letterlijk, die onthoudt zich in alles. Deze dan, weliswaar, opdat ze een verderfelijke kroon ontvangen, mensen in deze wereld, maar wij een onverderfelijke. Dus hij gaat het voorbeeld van wedrennen in Rome enzovoort, gaat hij nu overdrachtelijk toepassen op het leven van ons. Ik loop dan zo, niet als een onzekere, beschonkene, en ik vecht niet als in de lucht slaand, maar ik bedwing mijn lichaam. Dat wil zeggen, ik zeg gewoon bepaalde dingen doe ik niet. En het lichaam, dat gaat dus om het lichaam wanneer het te maken heeft met zonde, wanneer het te maken heeft met zonde die door het lichaam gebeuren. Dus ik bedwing mijn lichaam en ik breng het tot dienstbaarheid. Dat kan ik ook alleen maar door de kracht van de Heer. Maar de keuze, die maak ik zelf. opdat ik niet enigszins, terwijl ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk word. Nou, ik heb daarin ook mijn verantwoordelijkheid, zegt Paulus. Dus ik moet ook mijn lichaam bedwingen. Ik moet tot dienstbaarheid brengen, want dat lichaam wil altijd ruimte en vrijheid voor zichzelf. En dus betekent dat ik dat lichaam, dat een tempel is van de Heilige Geest, ook leren mag om dienstbaar te zijn aan het leven van God. En niet gebaseerd is op het leven hier in deze wereld. Want ik moet hier in deze wereld leven, ik moet hier zijn zolang, maar dat is niet het doel. Het doel is de Heer. En ondertussen, op weg naar de Heer toe, zijn er dingen die ik in het leven doe, uiteraard. En die ik soms in afhankelijkheid van de Heer doe, allemaal prima. Maar het rennen wil zeggen dat ik het doel Jezus Christus in het oog hou en niks anders. En dat ik niet meer andere zaken in het oog hou als doel. Dat er dingen zijn in het bestaan die we tegenkomen, oké. Maar het heeft wel degelijk te maken met, hoe doe ik dat? Het bedwingen van mijn lichaam heeft vooral ook te maken met het feit dat het lichaam vooral zich hier in deze wereld wil manifesteren. En dat is een strijd, zegt hij. Daar moet je voor oppassen. Dus dat is ook wat hij zegt in Filippenzen 2. Hoi, vasthoudend woord is heren, mij tot roem op de dag van Christus. Want dan komen we voor de rechterstoel van Christus en dan zegt hij, goed gedaan, mijn dienstknecht. En ik neem aan dat de Vader daar ook het nodige aan uitdeelt. En dan krijgt ieder zo zijn plaats en zijn positie, welke dat dan ook zijn mag. En dat is natuurlijk niet mis. En hij zegt dat dan ook. Mij ten roem tegen de dag van Christus. Mij ten roem dat ik niet tevreefs voor niks staat er letterlijk of voor als kenon staat in het Grieks. We zeggen zoiets tot leegheid, tot zinloosheid, zeg maar. Dat ik tot zinloosheid heb gewerkt. Dat zegt hij dan ook. Opdat niet te vergeefs heb gerend, staat er dan. Dat is dat rennen via het stadion. Nog te vergeefs moeite heb gehad. Dat zijn twee dingen. Hij zegt, tegen de dag van Christus krijg ik dan roem. Dat blijkt uit dat ik niet te vergeefs gelopen heb, hard gelopen heb, dat is voor hemzelf. Zijn eigen positie naar de Heer toe. Dat is het eerste voor hemzelf. En niet te vergeefs moeite vol gearbeid heb. Dat is naar de gemeente toe. Dat is niet voor niks geweest dat dat gebeurd is, zegt Paulus. Daar blijkt dan de roem uit die God in de toekomst geeft. En dat is een heel belangrijk gegeven wat hij hier naar voren brengt. Ja, zegt hij in vers 17. Zelfs al word ik als drankoffer, tussen haakjes kun je dat zeggen, zelfs al word ik geofferd, en het werkwoord wat ervoor gebruikt wordt is een drankoffer, bij de offerande en de bediening van uw geloof, dan verblijd ik mij en verblijd ik mij met u allen. Een drankoffer geofferd. Wat is een drankoffer nou weer? Leviticus 23. Ik neem er één, er staan er meer, maar ik neem er één omdat het nu niet het onderwerp het drankoffer is, maar wel even wat het betekent. Leviticus 23. Vers 10 en vers 13. In vers 10 van Leviticus zien we staan. Spreek dan tot de zonen Israëls en zeg tot hen, als gij in het land zijt gekomen, het welk ik u geven zal, en gij het oogst zult inoogsten, zult gij een gave van de eerstelingen van de oogst, let op, eerstelingen van de oogst zul je aan de priester brengen. Het gaat om eerstelingen van de oogst in het land, dus in de geestelijke wereld. En dan staat daar, vers 12, 13, je zult op die dag ook, als je die guive beweegt, dat is een guive van koren, bereiden een volkomen lam dat één jaar is ten brandoffer. En het ten spijsoffer, dat wil zeggen, dat is dus die guive, 2/10 meelbloem met olie vermengd tot een vuuroffer. De Heer tot lieflijke reuk. En zijn drankoffer van wijn. Dus je hebt een brood en wijn, heb je hier als beeld eigenlijk. Het is een drankoffer van wijn, en dat is dan een vierde deel van een bepaalde maat. Het gaat me nu even om dat begrip drankoffer, dat gebracht wordt en in het kader staat van Pascha. Dat is als dank, is dit drankoffer voor het opstandingsleven, wat de Heer dus heeft gegeven, Pascha. Dat hij voor de zonde wel is gestorven. Dat drankoffer is dus wijn. En wijn heeft iets te maken met het bloed, uiteraard met het leven. Wel, als dat het drankoffer is, en we gaan even naar Filippenzen 2 toe weer, dan zegt hij, ja, en als ik al als drankoffer geofferd word, bij de offeranden van uw bediening, dan ben ik daar blij om. Dat we zeggen, zijn wijn, het wijn, zijn bloed, vergiet hij. Dat we zeggen, langzaam maar zeker offert hij zichzelf op voor als eersteling van de gelovigen allemaal. Als eersteling van de gelovigen offert hij zich op voor de gemeente. Zoals Jezus Christus dat heeft gedaan, zo is ook Paulus en zo is ook de gelovige die geacht wordt dat te doen. Hij offert alles op. Hij raadt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, sterft hij af aan alle andere dingen. Je kunt het ook letterlijk opvatten, zullen we zo zien. Opdat het leven van God meer en meer in de gemeente tot stand mag komen. Dat is voor hen. En ik verblijd me erom, als ik dat op kan geven, zegt hij. Want daar gaat het om. Datzelfde.
Zullen Johannes de Doper dat minder worden?
Ja, daar komt het uiteindelijk op neer. Hij moet minder worden totdat hij helemaal niks meer wordt. Maar we zien het ook duidelijk, praktisch gezien, ook al kost me dat leven, zou je eigenlijk kunnen zeggen, in 2 Timotheüs 4, want er komt dezelfde term voor namelijk, dat drankoffer. 2 Timotheüs 4, vers 6 tot en met 8. Er staat heel veel van wat wij nu eigenlijk zeggen, waar we nu over hebben, staat daar ook. Vers 6 tot en met 8. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. Precies dezelfde term. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Staat voor de deur, dat hij dus sterft. Ik heb de goede strijd, wedloop, gestreden. Ik heb de loop, de ren, waar we het over hadden, beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Dat is heel wat. Voorts is voor mij weggelegd, moet je opletten, de kroon, de rechtvaardigheid. Maar daar een koning dus. De kroon, de krans wordt het elders genoemd, de rechtvaardigheid, die mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag, de dag van Christus namelijk, in die dag zal geven. Dat hebben we gezien. In die dag krijg je dus loon, in die dag krijg je dus die roem, die je dus krijgt. En dat is wat de rechter, de Heer Jezus, hem dus ook zal geven. Dat zegt hij, een kroon. In die dag zal geven. Maar niet alleen mij, maar ook allen die zijn volledige, dat staat er niet in, volledige verschijning hebben lief gehad. Die Heer, dat wil zeggen dat de Heer helemaal in de persoon, in je leven, nummer 1 is. Dat hij volledig kan verschijnen, dwars door onze positie en door ons lichaam heen, naar buiten toe. Zijn verschijning in de gelovigen naar buiten toe. Wie dat lief heeft en wie dus alles ervoor heeft opdat Christus meer en meer gestalte in ons krijgt. Dat is wat Paulus graag wil, opdat Christus meer en meer gestalte in ons krijgt. Die wens, zegt hij, bij wie dat ook een wens is, bij wie dat ook inderdaad een gerichtheid wordt, die ontvangt die kroon, die ontvangt het koningschap. En bij wie dat niet is of minder is, die ontvangt loon, maar niet de toploon. Dat ontvangt dus minder, maar de Heer zal precies kunnen bepalen, dat kunnen wij nooit voor onszelf, laat staan voor een ander, maar weten wat dat is. Ik hoor ook mensen zeggen, nou ja, als ik me opgenomen word, vind ik het lang best. Dat is natuurlijk niet de norm. De norm is dat we, neem ik aan tenminste, dat één ding voor ons belangrijk is, dat de Heer tot zijn recht komt. En daar gaat ontzettend veel afsterving aan af. Er gaat ontzettend veel aan af van het leven dat, ja, dat je soms best tegenvalt, ook van jezelf, van anderen misschien ook, maar zeker ook van jezelf. En waarin je ook, nou, soms best pijn en soms verdriet hebt, maar waarin je altijd maar weer het woord des levens moet zien vast te houden. Dat is het waardoor je er doorheen gesleept wordt. Hoe dan ook. Want de Heer weet wat wij nodig hebben. En hij zal in alle opzichten, zal hij daarin voorzien voor wie hem werkelijk lief heeft. Dus sluit hij af in Filippenzen met de opmerking, vers 17 en 18. Als ik dan dus, als mij dat dus eigenlijk steeds meer kost, dan verblijd ik me erover. Eerst voor hemzelf, dan verblijd ik mij. Dan ben ik daar blij om, naar de Heer toe, dat ik als drankoffer geofferd word. Maar ik verblijd mij ook met jullie. Dat wil zeggen, ik ben er zelf blij om naar de Heer toe, maar ik ben er ook blij over voor jullie. Omdat dat met zich meebrengt dat het leven van God verder in jullie gemeente, in jullie als gemeente Filippi, zijn werking kan doen. Dat is, ik verblijf me enorm over dat ik zie dat het leven van God zijn uitwerking niet mist. Dat blijkt dat mensen steeds meer gericht zijn op hem en steeds meer vanuit die afhankelijkheid van hem leven. En vers 18 zegt eigenlijk niks anders, laat dat bij jullie dan ook zo zijn. Het is een gebiedende wijs, dat zie je niet, maar dat zou het moeten zijn. En daarom, om datzelfde staat er, namelijk om die offerhanden en om het feit dat offer geofferd wordt voor het leven en voor het geloof, voor de offeranden en de bediening van uw geloof. Het geloof van de gemeente betekent de offeranden en de bediening. Dat zij ook zelf leren zichzelf te offeren voor de Heer, lichaam tot een welgevallige offeranden, het offeren voor de Heer en de bediening in de gemeente op een juiste manier uit te voeren. Als dat gebeurt, hij zegt, om datzelfde moeten jullie het dan ook verblijden. Voor jezelf naar de Heer toe en vervolgens ook, doe dat dan ook samen met mij. Zoals ik me verblijd en me ook voor jullie verblijd, samen met jullie verblijd, omdat ik het heerlijk vind om te zien hoe dat leven is, laat dat dan ook andersom zo zijn. Dat je ook mij daarin niet vergeet en alleen maar denkt aan jezelf met de Heer, maar dat je ook je daarom verblijdt naar de Heer toe, om dat leven wat verder tot stand komt en dat je daar ook voor mij blij mee bent. Dat dat ook het gevolg is. Dus ik vertaal het dan ook inderdaad als een gebiedende wijs. En daarom, om datzelfde, moeten jullie je ook verblijden. En verblijden jullie je dan ook met mij. Niet dat ze dat doen, maar de bedoeling is dat hij zegt van dat ze dat gaan doen. Deze hele situatie in Filippi en wat Paulus hier zegt, zegt hij tegen geen enkele andere gemeente. Dat heeft hij alleen maar tegen deze gemeente gezegd. Dat is een hele groep trouwe gelovigen. En hij zegt eigenlijk tegen Filippi, hou vol. Blijf vasthouden aan het woord, hou vol en richt je op hem. Er zijn heel veel anderen, dat is waar, maar richt je op hem. En er zijn vele, als krom en verdraaid geslacht, mensen die het anders draaien, maar houd je vast aan het woord. En ik weet dat er velen zijn die het woord brengen, ook in de gemeente. En de vraag is ook heel vaak van, ja, maar wie zegt nou het juiste woord? Er zijn mensen die daar en daar naartoe moeten, omdat ze daar eerst het woord moeten horen. En hebben ze dat geleerd, dan zouden ze daar niet moeten blijven, dan zouden ze verder moeten gaan, omdat er een andere plek is waar het woord verder wordt gebracht. Is dat de eerste dan fout? Is een kleuterschool fout, omdat je nog niet verder kunt dan een kleuterschool? Natuurlijk niet. Maar het is wel fout wanneer iemand op 20-jarige leeftijd nog op die kleuterschool zit. Want je moet wel in je groei, in je ontwikkeling verder. En daar heeft de Heer voor gezorgd. De Heer heeft gezorgd voor een complete schoolsituatie, zou je kunnen zeggen, in de gemeente her en der. Dan een plek daar, dan een plek daar. En het een is niet fout en de ander is goed. Want dat wordt heel vaak zo gezegd, pas op, want dat is fout en mis. In een bepaalde situatie kan het voor bepaalde gelovigen goed zijn om daar voedsel onder dak te ontvangen. Maar wil je zelfstandig worden, dan zal het op een gegeven moment dat zelfstandige leven ook zo in het leven van de gelovigen moeten doorwerken, dat je niet meer afhankelijk van een persoon bent of van een groep, maar puur afhankelijk van de Heer zelf. Dat is een ontwikkeling die nu eenmaal de bedoeling is. En Paulus die zegt, daar wil ik alles voor doen, daar wil ik mijn lichaam helemaal voor opofferen, opdat jullie dat leven van God, dat diepere leven, steeds meer leren kennen. Dat is wat ik wens, dat is wat ik verlang. Ik hoop dat jullie je ook daarmee verblijden, zoals ik me over jullie verblijd.